Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rekelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 25, het eerste en het vierde vers. God uit het boek van de profeet Jona, het laatste hoofdstuk, Jona 4.
Dat verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak. En hij bad tot een Heere en zeide: Och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis, want ik wist dat gij een genadig en een barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide: Is uw toorn billijk ontstoken? En Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. En hij maakte zich al daar een verdek en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zien zou wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijde zich over een wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des andere daags in het opgaan van de dageraad, en die stak een wonderboom dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte, En de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij almachtig werd. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven. En zeide, het is mij beter te sterven dan te leven. En toen zeide God tot Jona, is je toren billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zeide, billijk is mijn toren ontstoken ter dood toe. En de Heere zeide, gij verschoont den wonderboom, aan welke gij niet hebt gearbeid, en die gij niet hebt groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechter en hun linkerhand. Daartoe veel vee.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, onze ogen zijn op u. Wij verwachten uw hulp. Zend uw licht en uw waarheid neder, opdat we bij dat licht een toegang tot uw troon verkrijgen mochten. Door dat licht ontdekt werden aan de noodzakelijkheid daarvan. Want wij allen hebben toch onze weg voor u verdorven. En we zijn allemaal diep ongelukkig geworden. We liggen allen onder het oordeel van de drievoudige dood. En het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Wie zijn we voor u? U zegt in uw woord dat de volkeren bij u geacht zijn, minder dan een druppel aan een emmer en een stofke aan de weegschaal. Heere, doe ons in dat besef tot uw verheven majesteit opblikken, opdat onze ziel met ootmoed vervuld werd. En we zien zouden dat wij, die gij noemt nietig stof, het onderwonden hebben om tot u te spreken, om uw gunst te vragen, die we verzondigd hebben, om genade te mogen krijgen, om geholpen en gered te mogen worden, ter bekwame tijd. Heere, we zouden dat niet weten, en we zouden nooit tot u bidden, als gij het ons niet geopenbaard had, als u niet gekomen was om ons te zoeken, ook vanmorgen in het woord der prediking, ons te zoeken die van u zijn afgekeerd en die in hun hart geen plan meer hebben om ooit tot u weder te keren, omdat we van nature u niet meer lief hebben en er niets in onze ziel is wat verlangt om met u bevredigd en verenigd te zijn. Maar Heere, nu zijt gij zo goed, zo onbegrijpelijk genadig, dat ge vijanden opzoekt en dat ge mensen die het best naar hun zin hebben in deze verloren wereld ogen openen wilt en oren doorboren, opdat ze met hun ellende in kennis gesteld zouden gaan vragen naar den Heere. O, zou u dat wonder, dat u begonnen bent aan onze eerste vader en moeder Adam en Eva, zou u dat wonder vanmorgen willen voortzetten? En zou u ook heden met de krachtige bediening van uw geest uw woord zo willen aandringen aan de harten van zondaren, dat er ook vanmorgen weer zulke mensen tot u werden teruggebracht, die het niet van plan waren, die geen oog hadden voor uw heerlijkheid, die met een ongebroken hart voortleven, als erfwachters van de hel, maar die gij rukt als een brandhout uit het vuur. O Heere, denk aan ons, naar uw trouw verbond, en laat dat uw hart tot ons in liefde doen ontvangen. Ge hebt het in uw woord geopenbaard. Dit zijn de gedachten die ik over u denk. Gedachten des vredes en niet des kwaads. Dat is uit uw hart voortgesproten. Daar heb u getuigenis van gegeven. Dat u door de innerlijke bewegingen van uw barmhartigheid ons bezocht hebt. En dat in de Zoon van uw liefde. Opdat een ieder die in hem gelooft het wis verderf zou ontvlieden en de eeuwige zaligheid verkrijgen. Heere, laat het voor ons een spoorslag zijn om terwijl we nog leven in die spannende tijd tussen wieg en graf, in dit heden der genade, de stad verderf te ontvlieden en ons richten naar het licht van het nieuw Jeruzalem. Onze kindertjes, onze jongens en meisjes, Heere, dat u hun hart tot uw dienst bereiden wilde, en dat u ze in hun jeugd grote en goede en heerlijke gedachten van u schenken wilde, en dat ze zien zouden de vergankelijkheid van al het schijnschoon wat de duivel biedt, opdat ze hun hals mochten buigen onder het zachte juk van Christus. Want geroept het ons toe, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Laat uw woord ook spijze zijn voor degenen die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid, die naar uw huis gekomen zijn, omdat ze in het bewustzijn van hun ziel u niet missen kunnen, die geproefd hebben de zalige gemeenschap met God, die de liefde Gods hebben gesmaakt, die de zonde zijn gaan haten en die de wereld zijn gaan verlaten, maar die helaas tot hun grote droefheid elke dag opnieuw moeten bekennen dat ze in die strijd tegen die machtige vijand menigmaal ten onder liggen. Waar Esau dikwijls veel sterker is dan Jacob. Heere, laat vanmorgen Israël eens overwinnen in uw kracht. Opdat zonde en ongeloof ten onder geworpen werden. En we door het geloof ons verlaten zouden op uw genade en op uw barmhartigheid. En door de onderwijzing van uw woord zouden weten dat, al is het, dat we u dikwijls zwaar getergd en menigmaal uw wetten geschonden hebben, gij toch blijft roepen, en al had u met vele boeleerders geboeleerd, keer nochtans weder, zo zal ik uw afkering genezen. Laat die grote onverdiende barmhartigheid onze ziel weer aan u mogen verbinden. Gedenk u ook allen die geen volkomen geloof hebben, de zwakken, de lammeren van de kudde, de kleine in de genade, die toch waarlijk naar u schrijven en die u waarlijk lief hebben. Bevestig hetgeen gij begonnen zijt en wil met onze twisters twisten en voor ons aangezicht heen gaan, overste leidsman en voleinder van het geloof. Denk aan alle die in bijzonder geroepen worden in moeilijke omstandigheden het kruis te dragen. We denken aan alle weduwen in hun eenzaamheid en verdriet, weduwnaren en weesjes, vergeet ze niet. Laat ze ook vanmorgen met hun smart, met hun nood, met hun schrijnende pijn voor uw aangezicht mogen staan en nederzitten, om u hun leed te vertellen en om te verwachten hulp uit uw heiligdom. Denk u aan al onze zieken, aan alle die in gestichten en inrichtingen verblijven, die al zo lang ziek zijn. die ernstig ziek zijn. O, we bevelen ze u in zonderheid. Groot en genadig God, wil u ook daarin betonen dat ge het gebed horen wilt. En onze smekingen die we tot u opzenden, tot heil van ziel en lichaam, wil verhoren. Gedenk u ook die familie die in de voorbijgegaane week geliefde vader en grootvader zich door hun dood zagen ontrukken. Heren, zij behoeven niet te treuren als diegenen treuren die geen hopen hebben. Hun vader heeft getuigd dat in het dodelijk tijdsgewricht, toen hij als een verlorene voor u neerlag, gij hem geopenbaard hebt en ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren, die zijn steeds voor mij. Gij hebt aan hem gedacht, toen hij dacht dat niemand aan hem dacht. En gij hebt hem, naar we hartelijk geloven, nu opgenomen in uw heerlijkheid. En al daar zal geen nacht zijn, geen verlating, geen ellende, geen ziekte, geen ouderdomskwalen, geen pijn, want het volk dat daar woont zal vergeving van zonde hebben. Ze zullen bekleed met lange witte kleden, wit gemaakt in het bloed van het lam, u eeuwig loven. Laat dat de troost zijn van alle achtergebleven. En laat het ook in hun leven mogen dienen om, voor het eerst of opnieuw, ze in kennis te brengen met die God die traag is tot toon en groot van langmoedigheid. Heren, wij bevelen ook dat gezin aan u waar een dochter van in het ziekenhuis werd opgenomen. Wil u het wel maken. En u mocht ook daarin uw goede hand nog openbaren. En bovenal uw sprake heilige aan het hart. Opdat we uw stem en uw hand in zouden horen en zien. Genees ook haar. Opdat ze haar werk weer zou mogen verrichten naar de begeerte van haar hart. En geef haar weer terug aan degene die haar lief zijn. Wil u zoalom over uw gemeente een beschutting en een vurige muur rondom zijn. Dek uw kerk over het ronde raad en zegen uw knechten. Zegen ook uw dienstknecht in deze morgenstond. En ga hem voor met het licht uw genade. En wil hem openen de fonteinen des heils die in Christus zijn. Opdat onze arme en onze zondige ziel rein gewassen werden door het dierbaar bloed van het Lam Gods, dat in uw troon als een voorbidder gezeten aan ons gedachtig zijn. Dat Lam, wiens bloed de zonde der wereld wegneemt, wiens toorn we vrezen, en op wiens barmhartigheid we hopen van u aan, tot in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 103, vers 4 en 5. Yeah. Geliefden, het woord van God, welke u vanmorgen willen prediken, staat in Jona 4, de versen 1 tot en met 4. Jona 4, de eerste 4 versen. Dit verdroot Jona met groot verdriet, en zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zeide: Och Heere, was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsus, want ik wist dat ge een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid, en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is me beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide: Is uw toorn billijk ontstoken? Ja, deze tekst spreekt ons van een onverbeterlijke profeet. En we staan ten eerste stil bij Jona's verdriet. Ten tweede letten we op Jona's gebed. En ten derde luisteren wij naar Gods vraag aan Jona. Het gaat hier over een onverbeterlijke profeet. En we willen ten eerste stilstaan bij Jona's verdriet. Dan luisteren naar Jona's gebed, om tenslotte te horen naar Gods vraag aan Jona. Nineveh is gered. Nineveh heeft zich tot God bekeerd. Nineveh heeft berouw gehad. En toen heeft God betoond dat hij berouw had over hetgeen wat hij over Nineveh gesproken had. En God deed het niet. God spaarde Nineveh. Je zou zeggen, dan moet toch de profeet die met zoveel klem het oordeel gesproken heeft, en we kunnen toch ons onmogelijk voorstellen dat hij op de achtergrond van die oordeelsprediking niet gezien heeft de genade van God. Waarom zou anders die oordeelsprediking gediend moeten hebben? We zouden verwachten dat zulk een profeet, wanneer hij bemerkt dat God berouw gekregen heeft over hetgeen dat hij aan Nineveh zou doen, gesproken had te zullen doen, dat zulk een profeet nu in het midden van die stad op hoge toon Gods goede tierenheid zou bezingen. En als een opperzangmeester het volk van Nineveh zou voorgaan in de lofverheffing van die God die trouw houdt en die barmhartig is tot in der eeuwigheid. Ja, dat zouden we verwachten. Er zou toch geen grotere vreugde denkbaar zijn als dat de prediking daarin zich openbaart en tot zijn recht komt en gekroond wordt. Dat Nineveh die prediking hoort en zich voor God verootmoedigt en de Heere het oordeel opheft en zijn genade aan Nineveh openbaart. En hij deed het niet. Maar dan lezen we: dit verdroot Jona. Dit, dat God het niet deed. Dat God Nineveh niet verteerde. Dat verdroot Jona. Kan dat? Kan een bekeerd mens, en daar twijfelen toch niet aan, of Jona was een knecht van God, Jona was een kind van God, Jona had zelf van de barmhartigheid en van de genade van God geproefd. Hij had ervan gezongen en hij had er God voor gedankt. Kan die nou zo hard zijn dat hij nijdig wordt op God en zielsverdriet krijgt als God aan zondaren genade bewijst? Ach, wie zal de geest des mensen kunnen peilen? Ook de geest van de wedergeboren mens. Die geest van de oudste zoon, die pas sterft straks, wanneer we voorgoed aan 's vaders dis zullen aanzitten. Maar zolang het hier nog maar een beginnen is om vrolijk te zijn, blijft ook in ons die geest van die oudste zoon immer weer de kop opstijgen. Die oudste zoon die toch ten diepste niet begrijpen kon dat die vader zo barmhartig was, dat die vader zo langmoedig was, dat die vader zoveel liefde had. Ach, wie zou die genade van God kunnen peilen? We denken altijd nog grenzen aan Gods liefde en genade. Hoe dikwijls komt dat niet openbaar, ook in onze gesprekken ten opzichte van afgedwaalden, ten opzichte van mensen die de kerk terug toekeren, ten opzichte van spotters met de waarheid, ten opzichte van mensen die Gods dag en dienst vergeten en verachten. Hoe dikwijls zitten wij niet in Gods rechterstoel in onze gedachten en spreken we het oordeel niet uit, terwijl dat ze toch nog in het heden der genade zijn. Hoe dikwijls hebben we die mensen in onze gedachten al niet afgeschreven, zo in de zin van, ach die, daar komt echt nooit meer wat van terecht. Of die, een doortrapte deugniet. Nee, die man die zal nog wat te wachten zijn. Of in dat gezin, daar zal er nog wat plaatsvinden. Je moet het eens nakijken. En in plaats dat we ons voor God verootmoedigen. En in plaats dat we immer bedenken waar God ons gevonden heeft. Want laten we eerlijk zijn, kinderen God. God heeft ons toch allemaal uit de goot gehaald. Of het nu was de goot van onze eigen gerechtigheid met Saulus van Tarsus, of de goot van onze ongerechtigheid met de Manasse. Maar we waren toch alle verloren voor God. En we hadden ons toch allemaal doodgezondigd als God er toch niet aan te pas gekomen was. Waarom dan vaak zulke harde gedachten over anderen die nog in de goot liggen? Die Gods genade nog niet kennen. We kenden toch die genade ook niet. God riep ons toch ook toen we met het kind waar Ezechiël van spreekt vertreden lagen in ons bloed op het vlakke van het veld. Niemand had toch medelij met ons. We hadden het ook met onszelf niet. Toen kwam God en hij zocht ons en hij trok ons tot zich en hij maakte ons een kind. En hij zeide ons de vergeving der zonde toe. En hij schonk ons zijn Heilige Geest. Toen hebben we hemelse blijdschap, Gods zaligheid gesmaakt. En beleefd wel nu, wie waren we? Het is altijd goed als we veel aan onze afkomst denken. Ook al zijn we waarachtig kinderen van God. Dat bewaart ons om hard en hoog en koud te redeneren en te denken over degenen die nog buiten zijn. Jona was een kind van God, ik twijfel er niet aan. Maar ik zeg ook in zijn hart, leefde die gedachte van die oudste zoon. Hij kon het toch niet begrijpen toen God het deed, dat God zo was. Jona had Gods genade gesmaakt en hij had van Gods goede tierenheid gezongen. Maar dat God zo genadig was en zo barmhartig en zo traag tot toren en zo langmoedig zelfs over zo'n bij uitstek heidense stad. Nee, die diepte, die hoogte, die breedte van Gods genade had hij niet eerder gepeild. Jona, hij wordt nijdig, toornig, verdrietig. Dit verdroot Jona. Waarschijnlijk is Jona tegen de tijd dat er 40 dagen om waren uit de stad gegaan. En heeft hij zich op een van de hellingen daar buiten Nineveh neergezet om nu van de verte uit de stad te kunnen overzien wat er van die stad worden zou. En hij telt de dagen af. 40 dagen na zijn eerste prediking. 39, 38. Hij is al aan de 20 gekomen. Ja, daar is wel verandering in Nineveh, maar ach, daar is zoveel schijn. Daar is zoveel verandering dat geen bekering tot God is. Daar is zoveel uiterlijke angst in het leven van de mens, zonder dat het de diepe kern van het hart raakt. Jona heeft het wel gezien dat de koning van zijn troon gekomen is. En hij heeft het wel gehoord dat er van mond tot mond over gesproken wordt en van huis tot huis. Hij heeft zelfs het geschreeuw van de dieren gehoord die geen eten en geen drinken kregen, maar die sterk tot God riepen. Dat heeft u wel gehoord. Maar ach, Jona dacht, ach, dat is natuurlijk allemaal uit angst voor het vuur, voor het gericht, voor de ondergang. Wat wou nu zo'n stad van honderdduizenden mensen in een tijd van 40 dagen in waarheid tot God bekeren? Toch allemaal schijn, in ieder geval voor de overgrote meerderheid. Zo heeft hij geredeneerd. En daarom hij telde de dagen af. Hij dacht, nee, wat die mensen ook doen, hun zonden zijn tot aan de hemel opgeklommen. En nu moet God ze maar eens voorbeeldig straffen. Nu moet Israël en nu moeten alle heidense volken maar eens zien dat onze God machtig is. En dat hij geen loopje met zich laat nemen en dat hij zijn recht handhaaft. En dan zullen ze misschien ook eens een keer die God van Israël gaan vrezen. Kunt u zich verplaatsen in die geest van Jona? Ik wel. Heb u nooit zo gedacht over God en over zijn dienst? Helaas. Jona wel. Ik ook wel. En u? Hij is af gaan tellen. 19, 15. Nog 4, nog 3. Nog 2, nog 1 dag. Morgen gebeurt het. Hij heeft nog eens even gekeken naar al die paleizen. Naar al die hemelhoge gebouwen, die geweldige stad, kilometers ver. Morgen. Morgen zal Nineveh tot een sprekend voorbeeld van Gods geduchte wraak, als een toonbeeld van Gods gestrenge rechtvaardigheid, vergaan. Hoe? Misschien wel door vuur. Zo had God Sodom en Gomorra ook immers verdelgd van onder de hemel. Eindelijk komt de dag. De laatste dag. De zon komt op. Zoals anders. Maar goed, het is nog geen avond. De zon stijgt naar de hoogte, naar het zenith. En hij gaat onder in het westen. En Jona's hart, met spanning vervuld, ziet met leden ogen dat alles blijft zoals het was. De avond daalt. Voor de Jood is bij de ondergang van de zon de dag voorbij. De zon zinkt achter de aarde. De dag is voorbij. Gods woord is niet uitgekomen. Dan is ook Jona Gods profetisch. Het wordt voor Jona een prestigekwestie. Is God zo onbegrijpelijk? Vuil steekt het verdriet in het binnenste van zijn hart. Hij kan het hierover met God niet eens zijn. Hij wil met God rechten. God zal verantwoording afleggen waarom hij zo is. En niet zoals Jona dacht dat hij was. Heeft hij dan voor niets zijn keel schor gepredikt daar in Nineveh? Ja, straks dan zullen ze komen. En ze zullen van hem, Jona, een spotprofeet maken. Straks, wanneer die bekering natuurlijk overgegaan is. Want als de Ninevieten zullen zien dat het oordeel niet komt, dan zullen ze zich natuurlijk weer van de Heere afwenden. En dan zal Jona de man zijn van de rekening. Dan zal het op zijn hoofd komen. Dan zullen ze zeggen, leugenprofeet, je hebt ons bang gemaakt. Je bent geen profeet van de God van de hemel en van de aarde. Hij vond God onredelijk. Zo liep alles in de war. Zo kan je op God ook al niet meer rekenen. Zo dacht Jona. Is deze gedachte nu zo ontzettend goddeloos, dat alleen maar levend kan in het hart van deze onverbeterlijke profeet? Of woont Jona ook nog onder ons misschien? Want daarom heeft God het toch laten beschrijven. Opdat wij door dat woord Gods ook vandaag nog zouden worden onderwezen in de genade van God, maar ook in de diepe duisternis en in de kronkelwegen van ons verdorven hart. Of zijn wij het altijd met God eens? Hebben wij God nooit iets voor de voeten gegooid? Zeggen wij nooit tegen God, ik begrijp het niet. Ik begrijp er nou helemaal niks meer van. En als dat dan zo moet gaan, nou, dan stuurt God zelf de hele boel in de war. Als het dan zo moet gaan, dan kan ik er wel mee ophouden. Dan is mijn werk toch nutteloos. Dan komt het helemaal niet uit wat ik gepredikt heb van het woord van God. Wij kunnen soms in de prediking van het gericht zo hard zijn. Weet u wanneer? Wanneer we die prediking losmaken uit de bedding van het evangelie. En dat doen we zo vaak. Dat doen we zo vaak. Zo in de zin van, mannetje, je moet het eens nakijken. God zal het zien en zoeken. Zo, en dan kunnen we soms nog wel een rechtvaardige zaak met iemand bespreken. Maar dan willen we dat gericht, dat wel rechtvaardig komen kan, dat willen wij op onze wijze in vervulling brengen. We maken het los, zeg ik, uit de bedding van het evangelie. Wanneer er in de Bijbel over het gericht gesproken wordt, en daar wordt nogal eens over het gericht gesproken, schier op elke bladzijde, dan moet ons altijd dit opvallen, dat God dat vlijmscherpe gericht gepredikt heeft in al zijn verschrikking, om te redden. En pas wanneer de verkondiging van het gericht niet tot bekering leidt, ja, dan zal het oordeel treffen, zonder barmhartigheid. Maar eerst, ten eerste, voorop, staat de prediking van het gericht, vloeiende in de bedding van het evangelie. Scherp, misschien kaal, kil, zoals Jonas' prediging, maar toch in de bedding van het evangelie. Want anders had God niet behoeven te laten prediken. Dan had hij Nineveh zo wel kunnen laten vergaan, net als Sodom en Gomorra. Maar God heeft dat gericht gepredikt, opdat ze zich bekeren zouden. En Jonah heeft niet gezien dat zelfs voor Nineveh nog bekering mogelijk was. Jona heeft niet gezien de onbegrensde mogelijkheden van God. En ach, staan wij vaak niet hierin precies eender schuldig voor God. Jona, hoe hoogmoedig, hoe hard kunnen wij ook het gericht een ander aanzeggen. En dan kan dat heus nog wel een kern van waarheid hebben. Dan kan die ander inderdaad een verlater van Gods geboden zijn. En dan kunnen we met een vinger op de Bijbel zeggen. En hier staat het. Als je vader en je moeder vloekt, je lamp zal uitgeblust worden in de buitenste duisternis. En dat is waar. Dat staat in de Bijbel. Maar dan vergeten we dat God dit, dat gericht, dat vreselijk gericht, zouden zoeken te ontkomen, opdat we ons tot God zouden wenden, om genade en om vergeving. En als we dat niet doen, als we profeet zijn zonder priesterlijk hart, dan is het geen wonder dat onze boodschap geen effect heeft. Dan zijn we tenslotte geen dienstknechten Gods meer, al dragen we de naam dan nog wel van kinderen Gods. Dan hebben we niet meer aan Gods hart geluisterd eer we gesproken hebben. En nog eens, ik kom er nog eens op terug. Dan zijn we onze eigen afkomst vergeten. En dat kan zo hard zijn. Of, ik zal je een voorbeeld noemen. Soms ook door ons. Soms ook door bekeerde kinderen. Door bekeerde mensen kan het gebeuren. Ik was onlangs in een plaats. Er was een gezin, een groot gezin. Er werd een kindje geboren. En op de derde dag na de geboorte stierf dat kindje. Een ogenschijnlijk gezond kindje dat sterft. Nou, dat is natuurlijk iets vreselijks, iets vreselijks. Midden in de nacht zit daar die man en die vrouw op het bed met dat gestorven kindje. Wat wil het geval? Die man die had enkele weken of enkele maanden van tevoren met de kerkraad een gesprek gehad over al of niet kerktelefoon. En nou, er waren nogal wat woorden over gevallen. Die man zegt wel, die kerkraad die zegt nee. Enfin, die man die gaat weg. Enkele weken later gebeurt dit. In de uiterste nood van zijn hart staat hij 's morgens op en hij gaat naar een van die mensen uit de kerkraad en hij zegt, ach broeder, hij zegt ons kindje is gestorven.
En daar staat die oude man op en die zegt, dan dacht ik wel dat er over jouw gezin wat komen moest. Want jij hebt tegen de kerkraad gesproken. Daar zal nog wel meer over jouw gezin komen. Daar heb je nou die geest van Jona. Zonder dat we geluisterd hebben aan Gods hart. Oh, misschien heeft die man wel verkeerde dingen gezegd. Dat is best mogelijk. Hebben wij dat nooit tegen God? Hebben wij dat nooit tegen onze naasten? Mogen we dan zo op Gods rechterstoel gaan zitten om het oordeel in al zijn vreselijkheid zonder enige barmhartigheid neer te werpen? Zijn wij dan van die heiligen? Dat is een duivelse houding. Dat is ten diepste een puur wereldse houding. Zo is het geen wonder dat er velen zich afwenden van de ware dienst van God. Als zelfs Gods kinderen Gods barmhartigheid niet meer kennen. En als ze zo ver van Gods hart afleven, dat ze niet beseffen dat er zelfs in zulke smart balsem van Gods genade nodig is. Jona, Jona in ons hart, laten we ons tot God bekeren. Dat is waarlijk niet alleen nodig voor Nineveh, maar dat is ook nodig voor Jona, voor de dominees en voor de ouderlingen en voor de kinderen Gods. Elke dag, elke keer weer opnieuw, ons tot God bekeren van onze verkeerde gedachten. Oh, ik weet het, ik heb daar de vorige keer over gesproken. We kunnen hele verkeerde gedachten hebben van Gods barmhartigheid, van Gods evangelie, van Gods genade. Maar we kunnen ook hele verkeerde gedachten hebben van Gods gerechtigheid, van Gods oordeel, dat hij laat verkondigen in al zijn luister, in al zijn scherpte, in al zijn waarheid. En dan, ach, dan gaat Jona bidden. We zien toch dat deze Jona in zijn verdriet, in zijn stekende toorn, want er staat, en zijn toorn ontstak. En een toornig mens is ook zo vaak een onbillig mens. Een onredelijk mens. Ik wil niet zeggen dat altijd alle toorn zondig is. Maar de apostel heeft het wel goed gezien wanneer hij zegt, wanneer we toornen, niet te zondigen. Word toornig, zegt hij, maar zondig niet. Nou, dat komt haast op de wereld niet voor. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. We kunnen over een ware zaak wel eens billig toornig zijn. Maar dan ligt er zo vaak ook aan dat billig toornen een verkeerde wortel. Of daar zitten verkeerde takken aan. Het is zo vaak met onze vleeselijke wil, onze verdorven wil vermengd. En daarom dat we voorzichtig zijn in onze toren. Daar zijn in Gods kerk al wat wonderslagen. Wanneer ambtsdragers, vaders, moeders, mensen, kinderen Gods torende, zogenaamd in de naam van God, en zogenaamd met de hand tot de Bijbel, en zogenaamd tot verheerlijking van het recht van God. Maar oh, er zijn al wat scheurige slagen die niet meer te helen zijn. En er zijn al wat mensen van de kerk vervreemd door die onheilige toren die niet stroomde door de bedding van het goddelijk evangelie. Toch is Jona niet los van zijn God. Want hij wendt zich in zijn toren niet af van God. Dat kan ook. Dat kan ook. Dat is nog erger. Wanneer we in onze toren zo opstaan tegen God en in ons verdriet zo hopeloos en hulpeloos zijn, dat we ons met een ruk van God losscheuren en moedwillig de andere kant uitgaan. Nee, dat heeft Jona hier niet gedaan. We moeten hem ook niet zwakker maken als dat de Bijbel hem tegen. Daar staat, en hij bad tot de Heer. Hij bleef toch met al zijn onbegrepen wegen en met het uitgestelde oordeel bidden tot God. Ik heb straks gezegd, we zijn ook wel eens toornig op God. Ook over andere dingen. Toornig omdat het zo gaat zoals het gaat. Er wordt wat toorn geopenbaard over het besluit. Over de openbaring daarvan. Zoals we het zien hier in deze wereld. Hoe dikwijls hoor je het niet. Nou, als er dan een God bestaat, hè? Kijk eens dat en dat en dat, hè? En die oorlogen en die honger en die gaskamers en als er dan nog God bestaat. Er zijn wat mensen die het niet eens zijn, die zelfs niet meer geloven dat er een God is, omdat het in de wereld gaat zoals het gaat. Maar ook in het leven van Gods kinderen, ook in de kerk, is er vaak zulk een toorn, ook in ons persoonlijk leven. Waarom doet God dat nou? Waarom doet hij dat nu zo? Weet God dan niet dat ik in deze omstandigheden dat niet dragen kan? Waarom dat ongelukkige kind? Waarom die zieke man? Waarom ik weduwe, weduwnaar? Waarom mijn ouders weg? Waarom dat kind van de kerk af, waar ik toch al mijn hoop en vertrouwen op gesteld had? Waarom, waarom? Waarom doet God dat? O, we zijn ook daarin vaak het spoor zo bijster. Ik zeg, wat is het een voorrecht als we toch in al deze verdrietelijke omstandigheden blijven bidden. Blijf bidden. Ook met Gods onbegrepen wegen. Blijf bidden. En hij bad tot een Heer. Zijn gebed, dat was ook zat op af te dingen. Het was ook niet naar de regel van het heiligdom. Maar hij kleefde toch aan God. Toen God onbegrepen wegen ging. En hij bad tot een Heer. En hij zeide, och Heer, was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was. Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsus. Want ik wist dat hun genadig en barmhartig God zijn. Hij zegt, nou Heer, daar heb je het nou, hè. Ik heb het altijd wel gezegd, moet u eens indenken, dat zegt Jona. Jona, door God gered. Door de diepe kolken der zee gered, door de afgrond heen gered. Die zegt, nou, ik heb toch wel gelijk gehad tegen God. Ik heb wel gelijk gehad. Want eer ik op weg ging naar Nineveh, toen heb ik het al gezegd. En daarom ben ik de andere kant heen gegaan. Die vlucht naar Tarsus was niet verkeerd. Dat was goed, maar u, Heere God, was verkeerd. Dat zegt Jona. Dat durft Jona ijskoud tegen God te zeggen. Hij zegt, zie je wel, nou komt het uit dat ik het goed had en u had het verkeerd. Want daar gaat het om. Hij zegt, ik heb het toch wel gezegd. Ik heb het, was dit mijn woord niet, zegt hij, ik had toch gelijk. Als ik nog in mijn land was. En daarom kwam ik het voor, dat wil zeggen, daarom deed ik het niet. Daarom wilde ik het anders doen. En had me mijn gang maar laten gaan, dan had het beter uitgekomen. Want, zegt hij, ik wist dat ge genadig en barmhartig God zijn. Hij wordt onredelijk in zijn verdriet. Hij grijpt de teugels uit Gods hand. En hij roept God voor de rechtbank van zijn verstand. Hij zegt, ik had het beter gedaan en ik had het anders gedaan. Wat zit het ik van Jona toch hoog. Hij spreekt, als ik nog in mijn land was, ik kwam het voor, want ik wist. Hè, het is allemaal ik wat de klok slaat. Ach, zullen we hierover dan stenen werpen naar Jona? Ja, zegt u maar dat is toch wel onverbeterlijk. Als u nu op zulke wijze gered bent, door een wonder, door een vis die je inslikt en op het droge uitspuwt, dan moet je toch wel nooit meer nee zeggen tegen Gods ja. En nooit meer ja zeggen tegen Gods nee. Ja, maar uw leven, heb u nooit de zonde afgezworen om er later weer in te vallen? Is het in uw leven nooit voorgekomen dat ge zei, Heere, ik zal het niet meer doen. Ik beloof het u plechtig, voor uw goddelijk aangezicht. Ik zal het niet meer doen. En toen, is het dan ook nooit meer voorgekomen? Of hebben wij alle niet zulke dingen, zonde dat God ons uit verlost heeft, diepte daar we in verloren gingen. Maar toen hoorde God en hij redde ons eruit. Zonde waar we van gezegd hebben, ik zweer plechtig dat ik het nooit meer doen zou. En toen deed zich de gelegenheid voor. En toen waren we even vergeten wat we God beloofd hadden. En toen waren er vele maanden overeen gegaan. En de liefde Gods in ons hart was verkoud.
En we voelden die tere band niet meer aan God. En we zagen het niet meer. En toen deden we weer hetzelfde. Toen hebben we onze eden en onze plechtige beloftenissen. Zo heerlijk, zo plechtig, zo waar. Want het was toch waar? Ik spreek nu niet over een huichelaar. Het was toch waar? We hebben het voor God afgelegd. We hebben onze eden gebroken. Hoe dikwijls? O God, treed niet in het gericht. Om het breken van onze eden. Want we kunnen voor uw aangezicht niet bestaan. Daar is maar één vastheid. En dat is in de eed die God zwoer. Dit zal me zijn. Als de wateren van Noach. Toen ik zwoer, zegt God. Dat de wateren de aardbodem niet meer bedekken zullen. Zo heb ik gezworen. Ik zal niet meer op u tonen. Nog op u schellen. Wat is het gelukkig. Dat onze zaligheid niet vast ligt in wat wij beloven. In onze beste ogenblik. In wat wij zweren. Uit een oprecht gemoed. Maar dat onze zaligheid vast ligt. In het eedzweren Gods. Die nooit meer toren, nog schelden zal. Bergen mogen wijken, heuvelen wankelen. Maar het verbond mijns vredes weet van geen wankelen, nog bezwijken. Spreek de Heere, u ontfermen. En dan zegt Jona, ja, ik wist het wel. Want hierom wist ik het. Wat is dan de reden, Jona, dat ge zo over God denkt? Nou, zegt hij, dat is nogal duidelijk. Ik wist dat ge een genadig, barmhartig God zijt, langmoedig en groot voor goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Dat wist ik. Nou, Jona, die wetenschap, die had u dan juist met een bewogen hart moeten doen uitzien naar de bekering van Nineveh. Ja, maar Nineveh bekeert zich. En Jeruzalem niet. Nineveh wordt maar één keer het evangelie gepredikt. En ze wenden zich tot God. En moet Jeruzalem dan ten onder gaan? Na veelmaal het evangelie van Gods genade gehoord hebben. En moeten dan de vijanden leven? En moet dan het verkoren volk tot een vijand Gods worden? Merkt u de strijd in het hart van deze Jood? Van dit kind van God? Moeten dan degenen die buiten zijn zalig worden. En moeten mijn kinderen dan onbekeerd voort blijven leven. Mijn man en mijn vrouw. Wij die er zoveel voor gedaan hebben. Die er zoveel voor gebeden hebben. En aan wie zo dikwijls het evangelie gepreekt is. En moeten degenen die buiten zijn. Die misschien maar één keer het evangelie horen. Moeten die mensen dan bekeerd worden. Wiens hart is vaak niet aangedaan. Met zulke gedachten. Dragen we hier in allen niet enige trekken van die oudste zoon. Wanneer mensen zomaar tot God bekeerd worden. Eerlijk, we geloven het dan toch niet zo gauw. En we zijn er als de kippen bij om te zeggen. Nou, we zullen wel eens afkijken. Of dat allemaal wel oprecht is. Want ik heb hem gekend. Het was zo'n beste niet. Het was zo'n beste niet. En dan zomaar onder één preek. Van de een op de andere week. Je hebt nooit van zijn bekering gehoord. En nu ineens zit hij aan het avondmaal. Nou, en ik topper al 30, 40, 50 jaar mee. En mijn kinderen, en mijn man, en mijn vrouw. Hoe vaak klinkt het niet, ook in ons hart. Ach, dan kan de Heere hierin ook tot ons zeggen. Wat hij tot die mensen zei, die de hele dag gewerkt hadden. Overeenkomstig. De afspraak werd uitbetaald met één penning aan de avond van de dag. Er waren nog anderen die ter 11 uur in de wijngaard geroepen waren. Die werden eerst uitbetaald. Die kregen een penning. Een penning. Ze hadden het tiende gedeelte maar verdiend. Ze kregen een penning, een hele penning, een vol dagloon. Die anderen die de hele dag gewerkt hebben, die kregen laatst. Die dachten, wij krijgen meer. Want zij krijgen een penning, een vol dagloon. Ze kregen ook een penning. En dan zeggen ze tegen die heer. Dan zeggen ze, dat vinden we niet goed. Dat vinden we onbillig. Ze hebt die mensen die maar 1 uur gearbeid hebben ons gelijk gemaakt. Wij hebben de hitte van de dag gedragen. We hebben daar de hele dag zo sjouwen. Dat is onbillig. En dan zegt die heer van die wijngaard. Die zegt maar, dat is toch niet onbillig. We waren toch overeengekomen. dat u bij me werken zou voor 1 penning op een dag. Als ik nou die andere mensen die maar 1 uur gearbeid hebben ook 1 penning wil geven, is dan uw oog boos, omdat ik goed ben. Mag ik niet met het mijne doen wat ik wil, zegt de Heer. Zegt God ook tot Jona, maar ook tot ons. Laten we Gods wegen meer aanbidden, in plaats van die te bekritiseren. We zouden zelf ook meer zegen hebben van de bediening van het woord. Er zou ook meer gemeenschap der heiligen zijn, waarmee we het wonder van Gods genade, ook in die Nineviten, die misschien maar 1 uur gewerkt hebben, die misschien ter 11 uren zijn binnengebracht, wanneer we de genade Gods in die mensen mogen bekennen. Het zou ons tot verwondering, zou ons ook tot oprechte bekering kunnen brengen. Gij zijt genadig, zegt hij van God. Dat wil zeggen, gij vergeeft de schuld aan schuldigen. Uw hart is goedgezind, dat betekent genadig. De goedgunstige gezindheid Gods ten opzichte van mensen die het oordeel en de dood verdiend hebben. Dat is de genade. Dat is de hele inhoud van de genade. Calvijn heeft dat heel scherp en dikwijls naar voren gebracht. Hij zegt, genade, dat is de goedgunstigheid Gods. Die gezindheid van God ten opzichte van een mens die het niet verdiend heeft. Een vijand, een vreemde, een afwijker van de Heer. Gij zijt barmhartig, zegt Jona. Barmhartig is iemand die in zijn ingewanden bewogen is, van binnenuit. Zo bewogen, dat hij zijn vleugelen over het verlorene uitbreidt. Zo zegt hij tegen God, ik wist wel dat u barmhartig was. Ik wist wel dat er iets in uw hart leefde, een bewogenheid des harten, die zich op de ongedachtste momenten openbaart, vooral over mensen die voor u in stof buigen. Ik wist wel dat ge geen tranen kunt zien, en dat ge een berouwhebbende niet voorbij kunt gaan, en dat ge een kloppende niet zult afwijzen. Ik wist het wel, zegt Jona. Hij zegt, ik wist wel dat ge langmoedig God zijt. De langmoedigheid Gods, dat is die deugd Gods, waardoor hij traag is tot toorn. God toornt niet vlug. Ik zal het heel duidelijk en menselijk zeggen. God is niet vlug vertoornd. Er moet heel wat gebeuren, wil God zijn toorn openbaar. En die toorn Gods, die is voor een zondaar die berouw heeft, weer vlug afgewend. Dat betekent dat God langmoedig is, traag tot toorn. En God zegt, die is goede tieren. God heeft goederen in zijn gedachten, maar ook in zijn hand en in zijn hart voor mensen die slecht zijn. Dat betekent Gods goede tierenheid, dat hij goed is voor mensen die het in de verste verte niet verdiend hebben. En dat God berouw heeft over het kwaad dat hij gesproken heeft hen te zullen doen. Dat hij wederkeert van de weg die hij gekomen is om Nineveh te verderven. Ja, dat heeft Jona zelf ervaren. Daar kon hij van spreken. Daar kon hij van getuigen. En dit gebruikt hij nu tegen God. Hij zegt, daarom, omdat u zo bent, daarom heb ik verdriet. En daarom ben ik in toorn ontstoken. Want ge hebt berouw over het kwaad. En dan gaat hij nog verder in zijn gebed. En dan zegt hij, nu dan, heren, neem toch mijn ziel van mij. Want het is mij beter te sterven dan te leven. Toe maar, Jona. Toe maar. Vraag maar of dat je dood mag zijn. Zeg maar tegen God dat je het verkeerd doet, zelfs in je eigen leven. En wil dan maar sterven, wel ja. Ook dat nog, Jona. Want je leven is nu immers toch niks meer waard. Waarom dan niet? Ik zeg toch straks een prestigekwestie. Kwam niet uit wat hij gedacht had. En dan wordt hij zo bitter bedroefd. En zo ongelovig. Dat hij zegt, qua dat maar dood was. Je kan beter dood zijn of dominee zijn. En zo nog verder preken. Als hij in zo'n gemeente en in zo'n land en onder zulke God moet preken. Nou, dan kan je maar beter dood zijn. Ach ja. Zo wordt er ook nog wel eens gewenst in de diepte van de moedeloosheid. Ik wou dat maar dood was. Is alle begeerte om te sterven zondig? Dat geloof ik niet. Wanneer Paulus zegt dat hij een begeerte had om ontbonden te zijn en met Christus te zijn, dan is dat geen zondige begeerte. Maar dan begeert een kind van God ten diepste niet naar de dood, om van de ellende af te zijn, maar dan begeert hij naar het leven. Dan ziet hij zich zo zondig en ongelukkig en hulpeloos, dat hij zegt, o God, verlos me van mezelf. Dan zal ik u eeuwig loven voor uw troon. Dan wil hij ten diepste niet van Gods dienst af, maar dan wil hij van zichzelf af. En als we zo makkelijk kunnen zeggen, ach, het leven is niks meer waard, ik wou dat er maar een eind aan kwam, dan doen we dat dikwijls uit het ongeloof. En hoeveel te sterker dat het ongeloof is, hoeveel te sterker dat we naar de dood verlangen. Murmureren tegen God, het is me beter te sterven dan te leven. Elia had ook zo'n bui. Als hij daar in de woestijn zit, dan zegt hij, mijn preken, ze zijn allemaal voor niks geweest. Nog Ahab, nog Izebel, nog het volk bekeert zich tot een heren. Hij zegt, laat me maar sterven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vader. Neem een ziel maar van mij. Zo bidt ook Jona. Nu dan, heren, neem toch mijn ziel van mij. Want het is me beter te sterven dan het leven. Dan te leven. En wat doet God dan? Daarvan wil ik in mijn laatste gedachte nog iets zeggen. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 73, het 11e en het 12e vers. 73 vers 11 en 12. Toen het zwellend hart met ongeduld en wrevele afgunst werd vervuld, en ik geprikkeld in mijn nieren om trots mijn drift ten toon te vieren, was mijn verstand van licht beroofd. Ik heb Gods waarheid niet geloofd, maar was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waarde schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Het is het 11e en het 12e vers van Psalm 73. als daar Jona zo verdrietig en in toorn ontstoken tot God zegt, neem toch mijn ziel van mij. Want het is mij beter te sterven dan te leven. Ik zie de zin van mijn werk op de aarde niet meer. En op deze wijze gaat het voorgoed mis. Laat mij die ellende maar niet meer aanschouwen. Neem een ziel maar van me en laat me maar sterven. Nou, wat zouden we nou tegen zo'n profeet zeggen? Een kind van God. Die uit de branding van de hel is opgehaald. Die door de diepte van de zee op verdrogen gebracht is. Die Gods genade en barmhartigheid en langmoedigheid aan de lijf heeft ondervonden. En die daar eigenlijk staat te vloeken tegen God als die ziet dat God goed is tegenover die grote stad Nineveh. En die man die buigt daar dan in moedeloosheid als een oude verzuurde dienstknecht van God die geen goed woord meer over heeft. En die zegt, nou laat me maar sterven. Wat zou je zeggen? Ik denk dat we zouden zeggen, nou Jona, sterf dan maar. Sterf dan maar. Als jij dan een kind van God bent en je denkt er zo over, dan zijn wij van je af en dan ben jij gelukkig. Sterf dan maar. Dat zegt God niet. Nee, geliefde, we moeten oppassen. Kijk, we kunnen soms zo tegen die oude verzuurde christenen aan gaan hangen, dat we in dezelfde zonde vallen die we bestrijden. Er zijn mensen, dat is inderdaad waar, die hebben de zaligheid alleen voor zichzelf. En die kunnen niet hebben dat er een ander, een Nineviet, zalig wordt. Die kunnen soms zo hard en meedogenloos spreken over het oordeel. En daar kunnen we billen kritiek tegen hebben. Maar dan moeten we toch aan de andere kant weer niet vergeten dat God zelf zo barmhartig is dat ook deze mensen zalig kunnen worden en terug kunnen keren van de dwaling hun slechts. Dan moeten we niet deze mensen vertrappen om de Nineviet te kunnen redden. Ook voor deze mensen is het nodig dat we onze kritiek laten stromen door de bedding van het evangelie. En wie weet wat God er nog doen kan in het hart van deze kinderen Gods, waar die zo weinig plezier van beleeft op de aarde. Want dat is toch mogelijk dat zelfs zulke mensen met een gebroken hart gaan bekennen, ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb het verkeerd gedaan. En daar gaat de Heer ons zelf in voor. Want als Jona zegt, nou laat me maar sterven, dan zegt de Heer niet, nou goed Jona, sterf dan maar. Maar dan zegt de Heer tegen Jona, is uw toorn billijk ontstoken? Jona, heb ik dat aan jou verdiend? Ben ik de oorzaak van jouw moedeloosheid? Moet je nou zo buitenmate bedroefd zijn? En moet je nou zo ziedend van toorn je vuist tegen mij ballen, omdat ik Nineveh spaar? Jona, is dat nou billijk? Zo roept God Jona terug, ja, vol van barmhartigheid, vol van genade, vol van langmoedigheid. Dat is God niet alleen voor de Ninevieten, maar dat is God ook voor Jona. Dat is God ook voor u, die al voor de zoveelste keer, in dezelfde zonde valt, net als Jona. Die meer dan Jona weet van barmhartigheid, genade, langmoedigheid en traag tot toorn zijn. Want Jona heeft nooit in die zin het kruis van Jezus Christus aanschouwd. Hij leefde onder de oude bediening. Maar wij mogen onder de nieuwe bedeling, de bedeling van het Nieuwe Testament, te duidelijker, nog duidelijker inzien dan Jona. In Gods genade, in Gods barmhartigheid, in Gods langmoedigheid, in Gods goede tierenheid. En wij hebben nog meer dan Jona ervaren dat God berouw heeft over het kwaad. Want wij hebben gezien God geven met een oog des geloofs dat hij door de innerlijke bewegingen van zijn barmhartigheid zijn eigen zoon hier op deze vervloekte zondige wereld waar de ongerechtigheden ten top stijgen gegeven heeft. Dat hij een kruis op Golgotha geplaatst heeft. Waaraan hij niet Jona en niet u en niet mij. Maar waaraan hij zijn eigen zoon de drievoudige dood deed sterven. Wij mogen meer dan Jona weten dat God is die hij is. En dan tegenover deze wetenschap, vaak zo onbarmhartig, zo koud, zo weinig lichtgevend, zo weinig sprekend van de genade en van de goede tierenheid des Heer. O God, ontferm u over Jona. Ontferm u zich over de wereld, over Nineveh. Maar ontferm u zich ook over de kerk. Ontferm u zich over onze jongens en meisjes. Ontferm u zich over de onbekeerde mensen. Maar ontferm u zich ook over uw volk. Ontferm u zich opnieuw over uw volk. Omdat de Jona's van vandaag het goddelijk gericht mogen verkondigen. Maar dan stromend in de bedding van het evangelie. Met de bedoeling dat die ander, die nog buiten God leeft, zich tot God mogen bekeren. En met diezelfde genade en diezelfde liefde bewogen, waarmee God zich over ons heeft nedergebogen. En nu vanmorgen weer opnieuw over ons nederbuigt. Wanneer hij ook tot u zegt. Tot u in wiens leven God geen goed meer doen kan. Dat zegt u natuurlijk wel niet openlijk. Maar dat is toch de praktijk van uw leven. Die in onbegrepen wegen moppert tegen God. Moppert omdat u het niet met hem eens bent. Dan zegt God vanmiddag tot vanmorgen tot Jona. En tot u heb ik het daarna gemaakt. Ben ik daar de schuld van? Is uw oog boos, omdat ik goed ben? Kom, Jona, kom terug. Keer u tot mij, Jona, laat ik regeren. Het is wijsheid, alles wat ik doe. Laat mij de teugels van het wereldregiment in de hand houden. Jona en alle Jona's, kom gij maar stillekens achter mij aan. Amen. Heer, het is vaak zo moeilijk wanneer uw weg dwars tegen onze gedachten ingaat. Soms dwars tegen onze prediking ingaat. We bedoelen het toch zo goed. En we hebben toch uw eer op het oog. En het gaat toch om de glorie van uw recht en van uw genade. Heer, laat ons in die onbegrepen wegen u volgen. U volgen ook als het anders gaat als dat we gedacht hebben. Wil alle murmurering uit ons hart wegnemen. Maak ons als kinderen bereid om onvoorwaardelijk uw voetstappen te mogen drukken. Om het goed te mogen keuren wat u doet. Want ge zijt toch koning gezeten op uw troon. En ge hebt toch alle macht in de hemel en op de aarde. Laat ons vervuld met die innerlijke genade en barmhartigheid. Daar niet alleen over spreken voor onszelf, maar laat ons ook geloven dat zelfs Nineveh, dat zelfs de wereld, deze boze, zondige, goddeloze wereld, nog tot u bekeerd kan worden. Laat dat onze verwachting zijn, Heere, en wil ook ons, arme zondaren, die zo dikwijls hetzelfde doen in het zondigen tegen u en in het verlaten van uw geboden, wil ons uw ontferming geven. En mogen we door het woord uw genade weer luisteren naar uw stem en rusten aan uw hart. Zegen zo de prediking van deze morgen, opdat uw grote naam verheerlijkt en wij onderwezen werden in de weg der gelukzaligheid. We vragen het van u, Heere, om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks heb gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet, keer af uw wraak. En doe uw toorn teniet, het eerste van 85.
verdrietig had, ons heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.